Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen op tal van terreinen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over Italië, de Italiaanse verkiezingen, waar volgens CNN, die altijd al snel in de overdrijf schieten, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer een radicaal rechts kabinet zal gaan komen. Nou, of dat inderdaad zo is, gaan we bespreken met onze correspondent in Rome, Rosa van Gol. Welkom, Rosa.
Dankjewel.
Hey, je hebt natuurlijk in je stukken al dagen en weken van tevoren voorspeld dat de Fratelli d'Italia de verkiezingen zou gaan winnen. Dat is ook gebeurd. Zaten er toch nog verrassingen in deze uitslag?
Nou, eigenlijk weinig verrassingen. Het was heel erg. Het is heel erg verlopen zoals de peilers dachten. En de twee weken voor de verkiezingen mag je in Italië geen peiling meer houden. Dus het was een beetje een zwart gat, maar uiteindelijk bleek er weinig veranderd te zijn.
En hoe dramatisch is deze overwinning? Hoe dramatisch wordt die in Italië ervaren?
Nou ja, dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf aan wie het vraagt. Kijk, wat belangrijk is denk ik om je te realiseren is dat het absolute aantal rechtse kiezers in Italië niet per se enorm is toegenomen. Italië is best wel een rechtsland, heeft in ieder geval sterke rechtsstroming. Kabinetten vanaf begin jaren 90 met Berlusconi hebben we gezien. Die heel erg rechts waren en ook hoge percentages haalden. Je zou wel kunnen zeggen dat deze regering, dat zal moeten blijken, maar dat die radicaler gaat zijn. Omdat nu de radicaal-rechtse partij de grootste is, dus ook verreweg de grootste ook. Dus die zal het meeste de dienst gaan uitmaken in die coalitie. Ja, hoe dramatisch dat is. Ik heb wel gezien dat bijvoorbeeld Maneskin, de Songfestival-winnaar, zanger, die reageerde op sociale media echt totaal verslagen. Dus je ziet wel onder artiesten, bijvoorbeeld in Italië, die overwegend links zijn, dat die wel zich enorm zorgen maken over deze uitslag.
Maar waarin zit dat rechtse precies? Je zegt ze was rechtser dan Berlusconi. Berlusconi was vooral economisch rechts, denk ik. En vooral ook bezig om zijn eigen belangen te beschermen. Maar waarin is Meloni duidelijk rechtser dan hij?
Dat klopt helemaal. Meloni komt uit een hele andere traditie dan Berlusconi. Die een ondernemer is die inderdaad ook heel erg vooral voor zichzelf de politiek in is gegaan. Meloni is echt een overtuigde politica die zich op haar 15e heeft aangesloten bij de jeugdafdeling van de postfascistische partij hier in Rome. En ja, zo zou ik haar dus ook omschrijven als een postfascistisch politica, ultraconservatief, rechtsnationalistisch. Toen ze jong was, had ze grote bewondering voor Benito Mussolini. Inmiddels zegt ze daar wel anders over te denken, maar ook dat extreemrechtse element, bepaalde elementen daarvan, die zitten ook nog steeds in haar partij.
En hebben Italiaanse media wel pogingen gedaan om dat te verklaren? Wat maak je al op je 15e extreemrechts? En wat maakt vooral dat je dat al decennia volhoudt? Meestal is het een jeugdzonde of mensen beginnen juist links en eindigen rechts. Wat is de verklaring voor haar hardnekkigheid in deze?
Nou ja, kijk, ik denk dat je wel moet realiseren dat in Italië die postfascistische traditie minder een taboe is dan in Nederland. In 1946 is er meteen na de oorlog weer zo'n partij gesticht. Dus dat was dus een postfascistische partij, maar het was in feite een voortzetting van de partij van Mussolini. Dus er is nooit echt een breuk geweest. Het is in die zin normaler. Nou, over Meloni persoonlijk bestaan wel allerlei theorieën, maar dat is een beetje speculatie. Zij is opgegroeid bij een alleenstaande moeder. Hier in Garbatella, een wijk van Rome die juist bekend staat als heel links. En er wordt gezegd dat haar vader, dat die juist links was, dat die wegging. En dat zij daarom dan juist een soort rebellie ook, misschien ook tegen die buurt heel rechts zou zijn geworden. Maar dat is een beetje speculatie.
En wat heeft haar nou de overwinning geschonken? En niet Berlusconi of Salvini, die toch ook de afgelopen jaren behoorlijk aan de weg timmerde?
Daar is eigenlijk een hele eenvoudige verklaring voor. Giorgia Meloni was de enige die de afgelopen anderhalf jaar in de oppositie zat. Terwijl alle andere partijen in de eenheidsregering van Mario Draghi plaatsnamen. En dat is strategisch een hele slimme keuze gebleken. Waar ze heel veel stemmen mee heeft gescoord.
Maar waarom stapten die anderen dan wel zo makkelijk in? Hadden ze dit niet kunnen voorzien dat dit het effect zou zijn? Je wordt toch bijna altijd afgestraft als je in een regeringscoalitie gaat zitten?
Goeie vraag. Het is natuurlijk ook wel achteraf redeneren. Want op dat moment heerste hier in Italië, dus dan hebben we het over januari, februari van 2021. zaten nog midden in de COVID, tweede COVID-winter. Heerst een soort enorm gevoel van crisis en van we moeten verantwoordelijkheid nemen. En toen werd Draghi door Mattarella eigenlijk uit de hoge hoed getoverd door het staatshoofd, de president. En Draghi is iemand met enorm veel aanzien, had ook enorm de pers op zijn hand. Heeft ook enorme charme en overtuiging. Dus ik denk dat de Lega, de Salvini en Berlusconi, dat die toch hebben gedacht dat de slimste keuze was het, om zich daarbij aan te sluiten en om verantwoordelijkheid te nemen. En misschien dachten ze ook nog wel iets van hun agenda binnen te kunnen slepen daarin.
En Meloni heeft daar dus de afgelopen jaar tegen geageerd, tegen het kabinet Draghi. Op wat voor manier deed ze het? Is ze retorisch heel sterk of wat maakt haar tot de leider die ze is?
Ze is inderdaad retorisch sterk. Wat je ook van haar ideeën mag vinden. Ze weet ze heel simpel, heel eenvoudig, helder te formuleren. Dat hebben we ook in de campagne gezien. Dus dat heeft haar denk ik zeker geloofwaardigheid voor veel Italianen gegeven. Ook het feit dat ze juist toen de oorlog in Oekraïne uitbrak wel besloot om het kabinet daarin te steunen. Dus ze koos helemaal de pro-NAVO-lijn. Ik denk dat dat ook voor veel mensen nog een bevestiging is geweest van hey, Meloni, die gaat echt haar eigen koers. Dat is ook wat veel mensen me hier wel verteld. Ze is coherent, zeggen ze dan. En dat is iets wat ze heel erg missen bij veel andere politici.
Oké, dus kan heel krachtig verwoorden waar ze voor staat. En wekt tegelijkertijd de indruk dat ze heel erg door innerlijke overtuigingen wordt gedreven. Niet door opportunisme.
Ja, dat kun je wel zo zeggen, ja.
En links Italië, de sociaaldemocraten, hoe hebben die het gedaan? Nog slechter dan verwacht? Of?
Ja, eigenlijk zo slecht als verwacht. Maar dat wordt wel als een enorme nederlaag hier ontvangen. En Enrico Letta, de leider van de Partito Democratico, heeft ook net bekendgemaakt dat hij aftreedt. Of dat hij in ieder geval bij het volgende congres zich niet opnieuw verkiesbaar stelt. Dus dat is wel een duidelijke nederlaag.
En welke verklaring wordt daarvoor gegeven? Waarom konden ze geen vuist maken?
Nou, daar valt er heel veel over te zeggen. Maar één ding om te onthouden is dat de sociaaldemocraten in Italië eigenlijk nog relatief groot zijn als je het vergelijkt met sommige andere landen. Dus je kan het voor een deel zien als de neergang van de sociaaldemocratie in Europa.
Ze hebben ongeveer 20%. 20% toch?
19. Ik geloof dat ze nu op 19 stonden in de laatste, maar zoiets inderdaad. En als je naar deze campagne specifiek kijkt, en dat is ook iedereen met wie ik daarover heb gesproken, zei dat, was het een hele negatieve campagne van de PD. Dus het was echt van, kies ons, anders komen de fascisten aan de macht. Zo formuleerden ze het ongeveer. En er zat heel weinig eigen ideeën bij. En ik denk dat veel kiezers niet echt heeft aangesproken. Sowieso kent die partij al een heleboel, een hele lange ingewikkelde geschiedenis, waardoor heel veel mensen daar een enorme hekel aan hebben.
Enorme hekel zelfs.
dat valt me altijd op. Dat ze echt heel erg anti zijn. Of dat ze zeggen, ik stem strategisch op de PD, maar ik knijp mijn neus dicht. Dat is een soort cliché wat heel veel mensen je vertellen.
En waar zit het dan in? Een zekere slapte of zo? Of?
Ja, dat zit erin dat ze allerlei allianties zijn aangegaan. Dat er allerlei beloftes niet zijn waargemaakt. Dat het inderdaad een hele verdunde versie van links is. Dus eigenlijk veel meer een centrumpartij.
En de traditionele achterban verlangt veel meer linksgeluid. Goed, Meloni is nu de grootste. En hoe werkt het dan in Italië? Is zij dan automatisch formateur? Of wat gaat er nu gebeuren?
Nee, niet automatisch. De bal ligt nu bij de president, bij Sergio Mattarella. En die moet nu met alle leiders gaan praten. Die zullen hem dan vertellen. Iedereen geeft dan zijn mening over waar zij een meerderheid zien. Wat zij zien als de beste optie om een parlementaire meerderheid te halen. En daarna zal Mattarella naar alle waarschijnlijkheid de opdracht voor het formeren van een of voor het vinden van zo'n meerderheid zal die aan Meloni geven. En vervolgens moet er kabinet geformeerd worden.
Maar hij kan niet weer heel eigenwijs zeggen, want hij heeft in het verleden natuurlijk wel gestuurd ook. Door Draghi naar voren te schuiven of in ieder geval te steunen en zelfs Draghi te vragen om langer te blijven. Hoe sturend kan hij zijn of heeft hij zich ook gewoon neer te leggen bij deze uitslag?
Kijk, het is formeel kan die heel sturend zijn, maar er is natuurlijk ook de politieke realiteit. En als hij nu zegt van we gaan toch een hele andere kant op, dan zou dat wel behoorlijk vreemd en ook niet zo democratisch zijn. Dus dat verwacht ik niet. Het wordt wel een ander verhaal op het moment dat zo'n formatie niet zou lukken. Maar ik acht die kans niet heel groot. Ik denk dat het rechtskabinet er wel komt.
Want wat heeft ze nodig, Meloni? Wie moet haar steunen?
Nou, ze heeft alleen Salvini en Berlusconi nodig. En zij zijn ook samen in deze campagne opgetrokken. Dus donderdag was ik nog bij hun slotbijeenkomst. Waar ze ook alle drie, wel los van elkaar, maar na elkaar op het podium spraken. Dus dat hebben ze heel eensgezind gedaan. En dat gaan ze denk ik ook nog wel even vasthouden. De vraag is alleen hoe lang dat lukt.
Maar ze hebben geen meerderheid met z'n drieën.
Nou, ze hebben geen procentuele meerderheid. Maar ze hebben wel een meerderheid in de Senaat en in de Kamer. En dat heeft ermee te maken dat de Italiaanse kieswet nogal complex is die. Ik zal niet over de details uitweiden, maar het komt erop neer dat een deel van de zetels via een meerderheidsstelsel wordt verdeeld.
Een soort districtenstelsel.
Districtenstelsel. En op het moment dat jij in die districten een alliantie aangaat, zoals Fratelli, Lega en Forza Italia van Berlusconi hebben gedaan, is de kans heel groot dat je één stem meer hebt of 1% meer hebt dan je tegenstanders. En dan krijg je in dat district alle zetels die daar verdeeld worden. Winner takes it all.
Okay, dus Meloni gaat met Berlusconi en Salvini proberen een regeerakkoord te schrijven. Is al te zeggen wat daar de belangrijkste elementen in zullen zijn?
Nee, ik denk wel, nou ja, wat een heel gezamenlijk programmapunt is, is het belastingstelsel. En zij zijn alle drie voor lagere belastingen, met name voor ondernemers. Dus daar zal ongetwijfeld een deel over gaan. Er zal ook ongetwijfeld anti-migratiepunten in zitten. Dus tegen illegale migratie. Dat zijn denk ik twee belangrijke punten die er sowieso in terug zullen komen. En verder zullen we het moeten zien.
Anti-wokisme is ook een belangrijk element, toch? Was in ieder geval in de campagne een belangrijk deel van de boodschap.
Dat woord bestaat hier nog niet, maar er werd inderdaad ook over de cultuuroorlog, die is ook tot Italië wel doorgedrongen. En dan gaat het met name vaak over LGBT-rechten. En Meloni is bijvoorbeeld de uitgesproken tegenstander van dat homostellen kinderen kunnen adopteren. Ook dat single vrouwen kinderen kunnen adopteren, want zij werpt zich op als verdediger van de traditionele familie. Nou heeft Silvio Berlusconi zelf helemaal niet zo'n traditionele familie, dus volgens mij heeft hij daar niet heel sterk ideeën over. Ik vraag me ook af of dat echt een speerpunt wordt. Salvini is ook wel heel erg van dat cultureel conservatisme.
Maar liggen er concrete wetsvoorstellen in Italië op tafel om de mogelijkheden tot adoptie uit te breiden voor homostellen? Of?
Nee, en ik verwacht ook niet dat dat ervan komt. Kijk, bijvoorbeeld het homohuwelijk bestaat ook niet in Italië. Er bestaat wel geregistreerd partnerschap wat grotendeels wettelijk in ieder geval dezelfde rechten geeft. Ik zou dat ook niet per se alleen willen toeschrijven aan dit rechtse blok. Kijk, onder hun gaat het zeker niet gebeuren. Maar er is ook gewoon niet echt een overtuigende beweging voor in het land die dat wel voor elkaar wil krijgen.
Zijn er nog risico's in de persoonlijke sfeer? Want van de drie zijn er minstens twee behoorlijk ijdel. En die zijn zelf ook gewend om te leiden en de leiding te nemen. Gaat het wel goed tussen die drie?
Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat daar echt nog wel wat problemen en wat beren op de weg zijn. Kijk, Salvini en Berlusconi hebben allebei echt wel een tik gekregen. Salvini nog meer dan Berlusconi, die toch wel op zijn retour is. En dat misschien zelf ook inmiddels ook wel een beetje accepteert. Maar Salvini, die is ook gehalveerd, terwijl hij een paar jaar geleden nog de grote man was. Hoe zij dat nu gaan accepteren. Salvini wil bijvoorbeeld heel graag, heeft hij ook openlijk gezegd, minister van Binnenlandse Zaken worden. Nou ja, een prestigieuze post waarop hij in het verleden zich heel erg heeft geprofileerd met het tegenhouden van boten die vluchtelingen op zee redden. En dat wil hij weer gaan doen, want hij denkt ook volgens mij dat hij daar stemmen mee kan binnenhalen. Maar ja, de kans dat Meloni hem die post gaat geven nu lijkt mij niet zo groot met dit resultaat. Maar goed, daar zal de komende weken heel hard over worden onderhandeld.
En mocht het knallen, zijn er dan nog andere coalities denkbaar? Of moeten ze dan al automatisch opnieuw naar de stembus?
Als ik kijk naar deze uitslag, dan geeft die niet heel veel richting. Want die is enorm versnipperd. Je hebt het linkse blok, je hebt de Vijf Sterrenbeweging, Movimento Cinque Stelle, die toch nog 15% ook weer halen. Nou, de PD en de Movimento Cinque Stelle, die staan elkaar echt naar het leven op dit moment. Nog steeds vanwege de val van het kabinet Draghi. Waar de PD de Vijf Sterrenbeweging de schuld van geeft. Dus ja, ook door al dat geruzie is het zelfs als het klapt. Dan zou ik echt niet weten wat er zou moeten gebeuren.
En die oplossing die ze vorig jaar hebben getroffen. Een soort technocratisch kabinet wat op brede steun kon rekenen. Dat kon alleen omdat het toen crisis was. Dat scenario zal zich niet zo snel herhalen.
In Italië is natuurlijk vaak crisis. En ook komende winter staat echt wel een moeilijke winter. En sowieso een moeilijke tijd voor de deur.
Vooral vanwege de hoge gasprijzen? Of?
Vanwege hoge gasprijzen, vanwege de inflatie. Kijk, een technische, technocratische regering is nooit uit te sluiten. Maar ik verwacht dat zeker niet meteen. Maar goed, het zou zomaar weer kunnen gebeuren als dit rechtskabinet er komt. Als dat over een tijdje weer onvermijdelijk klapt. Ja, dan moet er weer iets nieuws verzonnen worden.
En kan Draghi dan ook weer terugkomen?
Een soort comeback kid. Ja, hij heeft dat zelf consequent uitgesloten. Nou zegt dat ook niet alles, want dat heeft Sergio Mattarella ook altijd gedaan met een volgende mandaat. En daar zit hij, die zit er ook nog steeds. Maar ik denk niet dat Draghi daar echt op zit te wachten. Ik acht de kans niet groot.
En wat wordt er nog van Silvio Berlusconi verwacht? Want ik was eigenlijk verbaasd dat hij überhaupt nog weer meedeed. En is hij altijd de leider gebleven eigenlijk van Forza Italia? Of is er tussendoor nog kort iemand anders geweest?
Nee, hij is de leider gebleven. Alleen hij is op een gegeven moment geen lid meer geweest van de Senaat in 2013. Omdat hij toen ook veroordeeld was. Maar hij is nu weer verkozen tot senator met deze verkiezingen. En net als zijn tientallen jaren jongere vriendin. Die ook op de lijst stond. En ja, Berlusconi wordt deze week 86. En ik moet zeggen dat als je hem op het podium ziet spreken en ziet lopen, nou, dan zie je dat hij 86 wordt. Hij is gewoon heel erg oud.
Maar dat gezicht, hij heeft een soort glimlach gebeeldhouwd in zijn gezicht, een soort poppengezicht inmiddels.
Ja, zijn gezicht, dat is iets fascinerends. En er zit weinig beweging meer in. Maar de politicoloog die net sprak, die hoorde ik zeggen, die partij van Berlusconi, die zit echt in de eindfase. Het is de eindfase van wat ooit een charismatische partij was. Het is wel echt op zijn retour, maar hij heeft zich toch weer met dat kleine percentage door die coalitie is hij toch onmisbaar en een soort kingmaker. Dus die positie kan hij ook best wel is heel slim gaan uitbuiten, want zo kennen we hem.
Maar klopt het beeld nou dat politieke partijen in Italië in toenemende mate terug te brengen zijn tot één persoon? En als die persoon wegvalt, dat er dan niet zoveel van zo'n partij overblijft? Of zitten achter Salvini of Berlusconi, zitten daar nog partijorganisaties en achter Meloni?
Nou, die zijn niet heel sterk. Ik denk dat dat wel een goede analyse is, dat dat klopt. En dat sowieso de politiek in Italië heel erg persoonlijk is. Natuurlijk overal wel steeds meer. Maar ik heb het idee dat hier misschien nog sterker is. Dus heel erg, het gaat ook heel erg over de personen, de poppetjes. En als die wegvallen, ja, dan blijft er weinig over.
En heeft Berlusconi zijn media-imperium nu ook weer helemaal benut om deze overwinning te halen? Of althans, ja, het is niet echt een overwinning voor hem, maar...
Nee, hij heeft behoorlijk verlies geleden. Ja, hij verschijnt nog steeds. Hoewel hij dus ook deze campagne veel thuis bleef. Omdat hij gewoon oud is en gezondheidsproblemen heeft. Hij heeft wel zijn entree gemaakt op TikTok.
Oh.
dat deed hij met toch wel een soort zichtbaar plezier, moet ik zeggen. Ik heb er ook veel jongeren over gesproken die het verschrikkelijk, iets verschrikkelijks vonden. Maar goed, dat is de tijd waarin wij leven.
Met een dansje of zo? Of?
Nee, niet met een dansje. Wel met een klassieke toespraak achter zijn bureau. Maar Berlusconi zit op TikTok.
Goed. Rosa, we gaan het allemaal meemaken. En mochten er belangrijke ontwikkelingen zijn, dan hoop ik dat je er weer in de podcast wil optreden.
Ja, altijd.
Dankjewel. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan spreekt Shaila Sital Singh met Nadia Esseroyli over Nederlandse hoofddoekdraagsters. En of die ook druk ervaren, net als in Iran, om die hoofddoek te blijven dragen. En dan woensdag ben ik er weer. Graag tot dan.